Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Chantal Patin.
Een hele goede middag en welkom in Pompidou. Met Pieter Tjonk. Dag Pieter. Je hebt er nu 3 weken Kunstenfestival des Arts op zitten.
Ja, en ik leef nog.
En je leeft nog, want het is een heel druk bestaan als recensent, neem ik aan. Hè. Je hebt Esther Salomon gezien afgelopen weekend en ook Anna Peric. Daar ga jij over komen vertellen.
Daarover kom ik vertellen, ja.
Ja. Ik kijk even naar jouw blik. Of het goed wordt, of het niet goed wordt, Pieter.
Het wordt soms goed en soms slecht.
Oké, zo is dat met goede kunst natuurlijk. Ik heb ook Pepijn Kennis uitgenodigd. Dag Pepijn, welkom.
Hallo.
In Pompidou. Dat heeft te maken met een heel boeiend boek dat jullie een paar weken geleden hebben voorgesteld hier in Brugge. In Brussel, wat zeg ik nu. En de titel daarvan is Leeg stond. Hè. Iets stond leeg en het is terug opgevuld door jullie, want jij bent coördinator van Toestand. En wat jullie doen, dat is leegstaande gebouwen terug een functie geven.
Klopt helemaal.
En ja, over die werking is dat boek verschenen, dus ik wil het daar sowieso met jou ook over hebben. Maar sta mij toe te beginnen met Annelies Verbeke. Dag Annelies.
Hallo.
Een hele goede middag. Je bent hier niet om over kort verhalen te vertellen, want dat doe jij heel graag. Ja. Mm-hmm. En de laatste keer dat ik jou sprak, dat had dan te maken met die bundel Halleluja, mm-hmm. die heel veel mensen heel graag hebben gelezen. Hoeveel prijzen kreeg je al voor het boek?
Ja, ik had de Biesheuvelprijs gewonnen. Daar was ik wel heel blij mee voor de beste verhalenbundel. Is dat een prijs die nog maar 4 jaar bestaat. En Cutting Edge Awards. En dan voor de rest stond ik op een shortlist van de ICI. Dus dat was heel fijn om mijn verhalenbundel commerciële zelfmoordgenre om daar toch een paar
Waarom
prijzen
Waarom blijven ze dat in dit land toch zeggen dat verhalen schrijven, dat dat eigenlijk geen zoden aan de dijk brengt, dat mensen dat niet willen lezen.
Ja,
wat ze toch zo graag doen in de States.
Ja. Ja, ja, in Japan is het het meest geapprecieerde genre, eigenlijk in het Midden-Oosten ook. Dus dat is ook een beetje geografisch bepaald wat er veel gelezen wordt en wat gezien wordt als een volwaardig genre en wat niet. Maar ik blijf ijveren en korte verhalen schrijven.
Ja, en dat doe je uitstekend, want ik kan die bundel iedereen aanbevelen. Maar je bent hier om te vertellen over een tekst die je hebt geschreven voor Wunderbaum. Dat is een aantal nogal briljante theatermakers uit Nederland. Ze hebben onlangs iets gedaan over een zo'n cruiseboot.
Ja.
Waar ze zich de ogen uit hun kop hebben gekeken.
Cruise, ja. Ja.
Het is niet jouw eerste samenwerking met hen, hè?
Dat is waar. Wij hebben in 2010 Rail Gourmet samengemaakt. En daarna heb ik nog een voorstelling, Flow My Tears, dat was Wunderbaum en Veenfabriek samen. En dan ook nog eens op de operadagen van Rotterdam heb ik In Bed With Mozart een tekst geleverd voor een grotere voorstelling. Maar dit is sinds Rail Gourmet eigenlijk de eerste avondvullende voorstelling ik voorin heb geschreven.
Met een titel waar weinig mensen meteen iets mee kunnen doen. Daar gaan we weer, tot je dan de ondertitel leest, want die verklaart alles natuurlijk. White Male Privilege, dat is de ondertitel.
Eigenlijk, de ondertitel was de titel waar Wunderbaum mee naar mij kwam, het onderwerp en de titel die ze wilde. En ik zei maar dan gaat er niemand willen komen.
maar ik vond mannen in de zaal, dat bedoel je eigenlijk?
Wel, nee, daarom niet per se mannen, denk ik. Maar nee, ik wou het zelf Daar gaan we weer noemen, omdat dat zo het algemene gevoel is bij die ondertitel. En ik vond het dan wel leuk om zo een rode lap tussen haakjes heel bescheiden ernaast te zetten.
Ik doe even een hele kleine check bij Pieter.
Een fantastische voorstelling.
Ja,
ik heb
Je hebt het al
heel veel
gezien.
Plezier naar gekeken. Ik heb hem in Rotterdam gezien. Het is tenen krommend wel, want je kijkt naar en je denkt van, ja, zo zijn wij waarschijnlijk.
Oké, laten we even naar de inhoud kijken. Je bent in eerste instantie met de makers van Wunderbaum ben je naar de States gereisd.
Ja.
En naar een welbepaalde plek.
Ja. Ja, wat er helemaal eigenlijk aan het begin stond, is dat, dat ik hun 40 vragen heb voorgelegd over racisme, seksisme, hun ervaringen. Ik heb ook mijn eigen levensverhaal in die optiek neergeschreven. En dan zijn wij inderdaad naar North Carolina getrokken, een Trump-staat bij uitstek, waar een overgrote meerderheid voor Trump heeft gestemd. Daar is een universiteit waar zij al contacten mee hadden, waar ook mensen zijn die met activistisch theater bezig zijn met ras en gender op de planken brengen en dergelijke. Dus daar werden zij uitgenodigd en dit vonden ze het moment om daar naartoe te gaan. Ik heb daar op 1 week tijd ontzettend veel mensen geïnterviewd. Mensen die voor Black Lives Matter ijveren tot priester van een Methodist Church die voor Trump had gestemd. En dus heel verscheiden mensen en... naar ieder zijn verhaal geluisterd en dat was toch wel bruikbaar. Maar ik moet zeggen, ik had hier ook al wel veel gesprekken gehad met heel verschillende mensen over het onderwerp. Maar het was misschien het interessantste eraan om toch een soort buitenstaander te zijn. Om niet je onmiddellijke leefomgeving, maar als Europeanen naar de VS te trekken. En ook dat verschil Amerika-Europa is ook wel ergens in de voorstelling geslopen.
Nu, over Amerika hebben wij ook de mond vol. Hè? Wij zeggen heel veel over Amerikanen. Zeker als zij voor Trump stemmen, dan vinden wij dat allemaal niet oké. Het is heel politiek correct om zo te denken. Hoe ga je daar dan zelf naartoe als je een beetje in het hol van de leeuw gaat zitten? Mm-hmm. Je zit daar tussen al die white males met wellicht dikke petten op waar dan Trump op staat, Annelies. Mm-hmm. Hoe beleef je dat dan zelf? Word je dan zelf niet geconfronteerd met het feit dat je zelf ook vooroordelen hebt?
Ja, en het feit dat je zelf ook wit bent, dat ook. Hè. Ja, ik weet toen we daar dan zo op zo'n Bluegrass Festival zaten, wat overigens ook iets gezellig heeft. En ook, zo wit-zwart is het ook allemaal niet. Die priester van die Methodist Church, die zei uiteindelijk wel heel akelige dingen, maar die begon ook wel met we moeten verbinden en we moeten ons richten op wat ons wel als mensen allemaal... en op de liefde natuurlijk, van God enzovoort. Maar dan ging dat toch wel steeds meer naar... het was allemaal de schuld van de zwarten en van Obama en... Eigenlijk deed het er ook allemaal niet meer toe of ze op Trump stemden, want de apocalyps zat eraan te komen. Dus dat was ook wel een heel bijzonder gesprek. En het is soms ook toch heel eigenaardig om te merken dat mensen zo karikaturaal kunnen zijn ook. Dat je denkt van, ik ga dat toch een beetje doorprikken en dat wordt waarschijnlijk toch anders dan wat ik verwacht. Maar dan is het nog meer wat je had verwacht of zo. Of nog meer aangezet... En toch was dat aan de andere kant wel een gesprek. Dat heb je ook niet elke dag, dus dat vond ik er wel heel waardevol aan.
Ja. Kan je mij een aantal van die vragen opnoemen, Annelies, die je vervolgens aan de makers hebt gesteld, die 40 vragen? Welke zijn die dan? Oh. Wat wilde jij dan te weten komen?
Ja, ik wilde vooral dieper ingaan op... heb je zelf racistische gedachten al gehad? Ben je er getuige van geweest dat iemand met racisme te maken kreeg? Wat vind je van de huidige MeToo-beweging bijvoorbeeld? Wat ook wel belangrijk is, wat acteurs daarop geantwoord hebben, is helemaal bij mij gebleven. Dus zij weten ook niet van elkaar wat daarop geantwoord is. Ik vond het wel belangrijk dat zij zich heel vrij voelden om te antwoorden. En ik heb die... antwoorden ten dele ook verwerkt, maar wat je ziet op de planken is niet noodzakelijk wat een bepaalde acteur heeft gezegd. Ik heb dat ook gemixt, ik heb daar andere dingen aan toegevoegd, ik heb daar dingen uit mijn eigen leven bijgestopt. Bijvoorbeeld het personage van Winne Dirks heeft een Afrikaanse man sinds een jaar.
Zoals jij.
Uiteraard.
Maar je hebt hem al een paar jaar langer, dacht ik.
Ja, ik ken hem ondertussen 10 jaar. Maar dat zijn wel zaken dan van mezelf die daar ook weer bij kwamen kijken. Maar ook dat personage mocht ik dan uiteraard niet sparen, want dat was wel voor mij het interessante om zo die verschillende meningen tegenover elkaar te zetten. Het zijn mensen die zich trachten te positioneren in een debat rond racisme, omdat, dat moet ik misschien toch even schetsen, ze werken voor een hip tijdschrift.
Het heet Cult Weekly. Of het is de Nederlandse dependance van een
Amerikaans van een Amerikaans tijdschrift, magazine. Een beetje à la New Yorker. Zo. En, zij hebben daar een tekening op de cover gezet, die we nooit te zien krijgen trouwens.
Dat is het natuurlijk. Dat vind ik fantastisch. Je ziet het nooit, het is alleen verbeelding. Hè? Dat is
van
geweldig.
Van een zwarte naakte vrouw. En ze hebben dat bedoeld om de Black Achievement Week mee te vieren. Maar die tekening wordt juist heel racistisch gevonden door een deel van de bevolking. En ze zijn daar eigenlijk totaal van slag. Eén begrijpt van wij moeten ons op die persconferentie morgen verontschuldigen.
Baas is ontzettend boos en belt ook vanuit de States met een hoop scheldwoorden trouwens, want zo beleefd is die man natuurlijk ook weer niet, dat dit absoluut niet door de beugel kan. Ja. En dat is net het punt natuurlijk, dat een aantal hoogopgeleide mensen vindt dat dat perfect moet kunnen. Dat je een naakte, zwarte vrouw moet kunnen afbeelden, daarboven met een vrije... indrukwekkend achterwerk, een hele volle lippen, maar ze leest een boek. Dat vond ik helemaal te gek. Dat niet racistisch zou zijn, omdat die zwarte vrouw een boek las. En dat is toch wel een teken van emancipatie.
Ja, dat is inderdaad de mening van een van de personages, die wel tegengesproken wordt door de andere ook. Maar dus twee van de personages vinden eigenlijk, wij moeten ons daar verdedigen. En één begrijpt, nee, wij moeten ons verontschuldigen. En dat zijn natuurlijk wel discussies die heel veel hebben gespeeld de laatste jaren.
Ja, maar eigenlijk komt het ook hierop neer, Annelies, dat jij zegt van... wij zitten met een blik in onze kop en die is eigenlijk nog altijd niet veranderd. Dus we dragen een hele grote verantwoordelijkheid.
Ja.
En wij weten niet wat racisme is. Wij zitten ook opnieuw nu met vier... witte mensen rond de tafel.
Dat is waar.
Wit of blank, wat is het nu eigenlijk, Annelies? Wat verkies jij?
Ja, ik gebruik het wat door elkaar, moet ik zeggen. Zeker, en eens je erop begint te letten, en eigenlijk, dat wou ik daar net nog antwoorden op, ik zat daar op dat Bluegrass Festival en dan zit ik ook wel natuurlijk te denken van ja, ik zou hier dus niet kunnen komen... Of ik zou me heel ongemakkelijk voelen als ik hier was met mijn man en zijn kinderen. En dat zijn toch wel zaken die ik nu heel vaak als reflectie heb. Of nu, de laatste 10 jaar van mijn leven, heel vaak over reflecteren. En eens je er begint te letten, zie je het natuurlijk ook veel meer. En ik denk dat het dat is. En ik heb zeker niet de mannen daarin geviseerd, want het is ook geen man-vrouw tegenstelling of het is ook het is ook niet altijd zwart-wit en ik wil ook niet iemand anders zijn strijd gaan voeren. Daarom is het een soort van zo mijn geworden eigenlijk, met blanke, hoogopgeleide mensen die zichzelf nooit als racisten of seksisten zouden beschouwen. De spiegel, hè, om het dan zo te zeggen. En naar jezelf kijken eigenlijk ook. Want ik heb eigenlijk geen van de personages echt gespaard, denk ik.
Ja, het gaat aan de ene kant over racisme, aan de andere kant ook over gender. Want de lokale uitgever van Cult Weekly is een echte vent, hè, Annelies. En die voelt zich eigenlijk heel bedreigd door de MeToo-beweging.
Hij vindt van God zich, moeten we het daar echt nog over hebben? En dat soort zaken die je ook wel vaak hoort, uiteraard, in de werkelijkheid. Maar je begrijpt ook bij hem, hè, ook hij is geen monster. Het is ook iemand die zijn eigen verhaal heeft, die erg gekwetst is in de liefde door een vrouw. Die dingen kom je ook over hem te weten en je kunt hem wel een beetje beter plaatsen daardoor ook en zien hoe hij tot zijn redeneringen komt. Maar uiteraard, we zien vaak niet de dingen waar we zelf niet mee worden geconfronteerd. Dat is zo, hè. En ik denk dat we daar wel stilaan bewuster van aan het worden zijn, hoewel sommige mensen ook steeds kwader worden van het debat zelf. Maar ja, ik vind dat er toch ook hoopgevende dingen waren. Ik kwam vorige week een kamer binnen met een tiental blanke, hoogopgeleide mannen op leeftijd. En ik hoorde een zeggen, ze hadden mij nog niet gezien, van ja, daar past tussen de emeriti begreep ik dat dat allemaal mannen zijn. Daar was geen enkele vrouw. En dat ik dat nu pas zag, dat nu pas de schellen mij van de ogen vielen. En ik vond dat heel mooi eigenlijk. Ik dacht, ik vond het wel ontroerend. Ik dacht, kijk, dat kan dus wel nog op elke... Dat is nooit te laat of zo, om dat toch plots in te zien, om tot een inzicht te komen.
En ik ga even naar Pieter Tjonk, want in de kunstwereld is die beweging natuurlijk ook aan de hand. Hè. Vorige week nog grote speech op het filmfestival van Cannes, om dan eigenlijk te zien dat de vrouwen, zo las ik het toch in de Standaard, met de troostprijzen moeten gaan lopen. Ja. Hoe bekijk jij dat in de kunstwereld, Pieter? Er is bijvoorbeeld ook vorige week een petitie gestart tegen het feit dat de Belgian Art Prize, die volgend jaar opnieuw wordt uitgereikt, dat die dus, die hebben een aantal mensen genomineerd, kunstenaars genomineerd, maar dat zijn allen mannen.
Ja, maar voor vorig jaar...
En men voelt nu aan dat eigenlijk niet meer gepast is.
Het is heel... ik las Toneelgruis deze week en daarin hadden Jolente de Keersmaker en van Stan, Frank Verkruijzen, hadden het over het probleem, het verwijt dat ze gekregen hebben van de theaterbeoordelingscommissie, dat ze te blank en te westers bezig waren. En waarom spelen jullie in godsnaam Molière? Ja, en dan zeggen zij, maar ja, 2 jaar geleden hebben we dan wel iets helemaal anders gedaan met zwarte acteurs enzovoort. Dus wij kunnen ook niet elk jaar een zwart stuk maken of een stuk maken over racisme enzovoort. Maar wij hebben dat wel gedaan. Dus... En die Molière heeft ook zijn plaats in ons werk en in de dingen waar we mee bezig zijn. Dat is soms toch wel heel moeilijk. Je kan mensen niet op elke keer op alles afrekenen. En een kunstenaar maakt het werk dat hij op dat ogenblik ook moet maken. En als dat dan niet gaat over dat soort issues, dan kan je hem toch ook moeilijk verwijten. Ja,
mag ik even Pepijn aan het woord laten, want die is veel jonger dan wij allemaal aan deze tafel.
Maar altijd blank en
ja. Lig jij wakker van die zaken? En hoe bepaal jij waar je naartoe gaat in het theater of zo? Wat spreekt jou dan aan?
Ik ga te weinig naar het theater, en ook weinig. Maar ik lig wel wakker van de verdeling van kansen. Ik denk dat het daar ook soms om gaat. Als het dan gaat om hoeveel kunstenaars worden geselecteerd voor een prijs en we zien dat het veel blanke mannen zijn.
Dan, alleen blanke mannen.
Of alleen blanke mannen. Dan schiet mijn sociologische studie in actie en dan ben ik van, ja, maar waarom? Omdat die meer kansen krijgen, vermoedelijk. Omdat die een beter onderwijs krijgen, van thuis uit meer cultureel kapitaal meekrijgen, een woordenschat meekrijgen waar dat ze gemakkelijker mee dingen gedaan krijgen. En op die manier... Eigenlijk zijn de kansen nog altijd heel ongelijk verdeeld in onze maatschappij. Je ziet dat bij jonge mensen, bij oude mensen, bij heel de maatschappij, denk ik. En dat is iets waar wij met toestand natuurlijk heel veel mee bezig zijn, omdat we net ruimte terug toegankelijk willen maken voor iedereen. Niet alleen voor die blanke, witte mannen, rijke, vaak middelbare leeftijd. Dat typisch profiel van mensen die dan wel kapitaal hebben.
Ja, maar net dat typische profiel voelt zich daar heel ongemakkelijk bij. Hè?
Ja.
Ja, ik wil nog... Ja, Annelies.
Ja, ik denk wat ook wel belangrijk is voor mij, is dat het gaat eigenlijk bij elke emancipatiestrijd heel vaak over het proberen te tonen van de noden. En te proberen aanduiden en laten zien van, kijk, dit zijn onze hindernissen, dit is onze strijd. En vaak wordt dat geïnterpreteerd als een aanval of als een verwijt. Mm. En dan wordt er onmiddellijk in de verdediging gegaan, of dat wordt totaal ontkend dat zo is, want men voelt zich persoonlijk aangevallen. En daar moeten we, denk ik, toch echt uit. Je moet het echt niet zo persoonlijk proberen te nemen en het te zien als... Ja, iemand probeert je te laten zien, kijk, dit waren mijn hindernissen, dit was mijn strijd, of is meestal. Willen jullie dit gewoon even zien? Dit is mijn verhaal. En dat is, denk ik, heel noodzakelijk om dat op een rustige manier proberen tot u te nemen en tot inzicht te komen van, ah ja, inderdaad, iemand anders zijn beleving van dit leven is anders dan de mijne.
Ja, en dat brengt mij tot een passage ook in jouw tekst. Daar gaan we weer. Annelies, waar het gaat over het hoofddoekendebat. Dat kon natuurlijk ook niet ontbreken, want wie links is en liberaal, die vindt dat die hoofddoek moet verboden worden. En niet altijd, maar daar is zo, wij denken te moeten zeggen wat moslima's moeten dragen of niet moeten dragen. Ja. Wat is jouw standpunt daarin?
Dat is voor mij, mijn eigen standpunt is, het is ook wel geëvolueerd, moet ik zeggen, met de jaren. En ik vind dat nog altijd een complex gegeven, maar ik heb wel met de jaren ingezien van dat is niet aan mij om te zeggen wat iemand anders eigenlijk moet doen. Als iemand dat zelf beslist om een hoofddoek op te zetten, ik voel mij niet geroepen meer om dan te zeggen van dat dat fout is. En ik heb het eigenlijk soms vergeleken met make-up. Ik doe al van mijn 16e elke keer, elke ochtend hetzelfde met mijn gezicht. En dan ben ik klaar om de deur uit te gaan. En je kunt dat dan clichématig een schild of weet ik veel wat gaan noemen. Maar dat is blijkbaar iets wat ik wil. En ik kan mij inbeelden dat op dezelfde manier dat je een hoofddoek opzet 's ochtends en dat dat voor jou normaal is. En dat is eigenlijk ieder zaak, vind ik dan. Dus in die zin wil ik daar niet iets gaan tegen hebben. En vind ik, maar... Ja, er zijn natuurlijk ook wel andere zaken over te zeggen. En ik denk dat het vooral belangrijk is dat vanuit de gemeenschap waar dat dan over gaat, zelf heel veel verschillende verhalen komen. Zodat je ook ziet van dat daar niet één ding over te zeggen valt, dat daar eigenlijk heel veel verschillende verhalen over zijn. Dat is denk ik belangrijk.
Ja, ik ga nog even naar
En wat Pieter. Wat ik ook wel daarin soms... Ja, grappig op een irritante manier vindt, is dat je soms dan degene die heel zwaar emancipatorisch voor de vrouw gaan ijveren, tegen de hoofddoek zijnde, dat zijn dan mensen die je nooit hebt gehoord als feminist. Mm-hmm. En dan plots staan ze daar te stijgeren van hoe erg dat is voor die vrouw, dat de vrouwen moeten bevrijd worden. En daar kan ik mij wel enorm aan ergeren. Dat een bepaalde strijd op een heel achterbakse manier eigenlijk wordt ingezet voor een andere strijd dan tegen de moslimgemeenschap.
Ja, want als je daar met moslimvrouwen over praat, die hebben daar natuurlijk ook een eigen idee over. Hè. Pieter, je hebt de voorstellingen gezien in Rotterdam. Je bent ontzettend positief erover. Vanaf 29 mei staat het in Antwerpen op locatie. Waar gaan jullie spelen, Annelies?
Het is de Monty die het organiseert, maar het is mij nu nog steeds niet duidelijk of het in de Monty zelf speelt of toch op locatie. Maar ik denk in de Monty zelf. Ja. Dat was bij Real Gourmet ook.
Ja. En je hebt er nu al een nominatie op zitten voor het Nederlands Theaterfestival. Mm-hmm. Dat is fantastisch natuurlijk. Pas in première gegaan en ze hebben al een nominatie op zak. Pieter, waarom moeten wij gaan kijken?
Wel, al wat je verteld heb ik gezien. Maar wat ik ook gezien heb en wat ik heel spannend vond eigenlijk, is de psychologie van die personages die eigenlijk die issues die allemaal opduiken natuurlijk, de een na het andere, ook gebruiken in een soort machtsspel onder elkaar.
Ja,
en daardoor eigenlijk de echte inzet van het gesprek compleet uit het oog verliezen, want eigenlijk zijn ze alleen nog met elkaar bezig. En ik vind dat je daar pas ziet hoe dat white male privilege compleet speelt, omdat zij zelfs, als het over anderen gaat, de termen van het debat bepalen en op zichzelf betrekken. En dat is het hele wrange, vind ik, van het ding. Dat uiteindelijk gaat het toch altijd over henzelf zeggen. Precies wat je zegt, ze moeten emanciperen, maar eigenlijk gaan wij dat wel even zeggen, dat ze moeten emanciperen.
En op dat ons... heet kolonisatie.
Het is een heel vreemd stuk, vind ik. Ik kwam er nogal ongemakkelijk buiten. Ik dacht van, verdomd.
Ja, geldt dat ook voor de andere bezoekers, Annelies?
Ja, dat was wel het algemene. De recensies waren allemaal positief, maar ze zagen er wel allemaal heel andere dingen in. Maar daar leek consensus over te bestaan dat men er ongemakkelijk van werd. En dat was natuurlijk wel ook de bedoeling.
Missie helemaal geslaagd. Oké. Blijf nog even bijzitten, want we gaan straks luisteren naar het verhaal van Pepijn. Thank you. Dizzy Gillespie, Charlie Parker en Thelonious Monk in dit Bloom-Bee-Doo. Pepijn Kennis, jij bent van Toestand. Ik zou willen vragen wat de Toestand is natuurlijk, maar zeg jij maar eens gewoon wat die organisatie in Brussel en ondertussen ook elders allemaal aan het doen is. En een paar jaar al, hè, met heel veel jonge mensen.
Klopt. Toestand is ontstaan eigenlijk een jaar of 6 geleden als zoektocht van jonge mensen naar ruimte. En de stad is altijd moeilijk om ruimte te vinden, vrije ruimte. Ruimte evengoed voor kunst als voor activiteiten die misschien wat minder met kunst te maken hebben, sociale activiteiten of feesten. En als jonge mensen is het heel moeilijk om die ruimte te vinden. We hadden het daarnet over privileges en ruimte is ook een privilege, denk ik.
En zeker in een stad als Brussel, waar men per vierkante meter ontzettend veel geld op tafel moet leggen.
Klopt. En het privilege is dan inderdaad aan degenen die het geld ervoor op tafel kunnen leggen. Tegelijkertijd merken we dat er ongelooflijk veel leeg staat. Dat is niet alleen in Brussel zo, dat is in heel Vlaanderen ook zo. Maar om er een cijfer op te plakken, in Brussel is de schatting van 6,5 miljoen vierkante meter leegstand.
En hoeveel mensen zoeken hier naar een woning, Pepijn?
Wel, er staan ongeveer 60.000 mensen op een wachtlijst voor sociale woningen, als ik me niet mis. Dus alleen al die 60.000 mensen zouden elk over, wat is dat dan? 100 vierkante meter, voilà. Iedereen een woning, opgelost.
Ja. Je schrijft ook in het boek, want het bestaat eigenlijk uit twee delen. Je hebt dus zo'n theoretisch gedeelte. De historiek van de leegstand is echt een sociologische studie eigenlijk.
Ja.
En dan allerlei manieren om daar iets aan te doen. Maar wat mij ook al opviel, is dat het zo moeilijk is om aan die cijfers te geraken. Want er bestaat hier in Brussel een cel die dat eigenlijk zou moeten berekenen, maar met 19 gemeenten is dat niet eenvoudig, neem ik aan.
Er zouden er in principe 20 moeten bestaan. Er is een gewestelijke cel, maar die telt enkel de leegstaande woningen, want woningen, dat is een gewestelijke aangelegenheid. En de andere leegstaande gebouwen moeten worden geteld en belast door gemeenteambtenaren. Nu, dat is meestal geen prioriteit in de gemeentes. De stad Brussel is er nu een beetje meer werk van aan het maken. Maar het blijft heel moeilijk om die gegevens te vinden. Ook omdat iedereen andere data heeft. De data van het gewest zijn niet dezelfde als die van de gemeente.
Maar hoe kom jij dan aan die meer van 6 miljoen? Ben je die met al je companen zelf gaan opmeten?
Nee, we doen dat regelmatig wel eens, een zoektocht. Maar dit is een schatting die op een aantal studies gebaseerd is. Dat gaat dan over leegstaande kantoren. Dat is het gewest dat daar iets over weet. Leegstaande sociale woningen. Er zijn een aantal huisvestings verenigingen die daarmee bezig zijn. Leegstaande fabriekspanden kunnen we dan weer commerciële info over vinden, omdat die natuurlijk die industriële panden willen aanbieden. Het is moeilijk om data te vinden en het is dan ook een schatting. In dat theoretisch deel. Ja.
Hoe komt het dat er zoveel leegstand is? Want hier is toch een onwaarschijnlijk actieve vastgoedmarkt aan het werk.
Klopt.
Die willen toch meteen alles gaan... Dat zie je nu in de buurt van Canal. Het Centre Pompidou, dat is één grote stedelijke ontwikkeling. Mm-hmm. Maar dat is niet voor iedereen om daar te gaan wonen.
Dat is niet voor iedereen. En misschien kunnen we daar straks nog even op terugkomen. Want inderdaad, we hebben een project aan diezelfde kanaalzone, of datzelfde stukje van de kanaalzone. En we merken ook daar dat wonen aan het kanaal of de stad kunnen gebruiken een privilege wordt. Hè, voor de mensen die op door een taxi op een privé zitten eigenlijk dan een park gaan aanleggen. Of voor de mensen die in die chique woontorens kunnen wonen. Wat wij proberen te doen is tijdelijk die leegstaande gebouwen die er dan zijn, niet alle 6,5 miljoen vierkante meter, maar toch enkele duizenden, open te stellen voor een heel breed en divers publiek. Waar we dan ook geen onderscheid maken tussen wat is een belangrijke kunstenaar of een gesubsidieerde VZW of een buurtinitiatief of sans-papiers die willen koken. Nee, iedereen is welkom. En net die allemaal tezamen, om net een interessante mix te maken.
Vroeger heette dat kraken, Pepijn. En jullie hebben daar een eufemisme op gevonden. Hè?
Wij noemen het een spontane actiezone.
Dat vind ik echt een goeie.
Ja. Komt in de buurt, maar het grote verschil is natuurlijk dat wat wij doen in akkoord komt met de eigenaars van die panden.
Ja, maar je hebt wel heel hard moeten ijveren om het zover te laten komen. Want het is toch ongelooflijk dat men daar beleidsmatig nauwelijks mee bezig is. En dat een aantal jonge, boze mensen die willen feestjes geven en dingen willen doen, zoiets in gang steken. Ik moet jullie feliciteren voor zoveel engagement en liefde voor deze stad.
Ja. Nee, het blijft moeilijk. En het blijft elke keer opnieuw overtuigen en overtuigen. En waar we graag naartoe willen, en dat we hopen dat dit boek ook aan kan bijdragen, is dat het tijdelijk gebruiken van leegstaande plekken, dat mensen zich bewust worden dat dat een dienstverlening is. Dat is niet een gunst dat je aan een aantal zotte, jonge, geëngageerde mensen geeft. Nee, dat is een dienst die je verleent naar je stad als beleidsmaker of eigenaar. Het pand wordt bewaakt, gebruikt, verlucht, onderhouden. Maar evengoed, de wijk heeft er een
voordeel. Dus die eigenaars die zouden jullie eigenlijk een som geld moeten geven omdat jullie dat gebouw even opnieuw doen?
Laten we beginnen met de gebouwen die ze ons geven. En als we dan effectief ook een maatschappelijke meerwaarde kunnen creëren, sociale meerwaarde kunnen genereren en sociale cohesie in die projecten, dan lijkt het ons logisch dat de publieke overheid daar een rol in neemt om dat te ondersteunen. Anders dan krijg je heel elitaire of eenzijdige invullingen weer. Denk misschien inderdaad aan het hele typische anarchistische kraakpand waar enkel de punks rondhangen, hoewel ook dat veel genuanceerder is. Of aan een heel commerciële pop-up invulling, een bar die eigenlijk vol grote merken hangt en waar dat dan ook alleen de Happy Few een cocktail kunnen komen drinken.
Dat willen jullie niet, hè? Trouwens, Pepijn. Was jij niet een van die jongeren, een paar jaar geleden, die ontzettend boos was omwille van het feit dat men op het Katelijnenplein in Brussel, dat is een echte hangout place voor jonge mensen, er zijn heel veel scholen in de buurt, jullie werden daar eigenlijk gewoon van het plein gezet, dat kon niet meer. En jullie hebben zich toen verenigd onder Saint-Ket. En dat klinkt een beetje als Saint-Catherine.
Uiteraard, maar eigenlijk,
jullie boosheid had te maken met het feit dat wat er van publieke ruimte in Brussel nog overschiet, dat die eigenlijk wordt gecommercialiseerd.
Ja, eigenlijk heeft die boosheid te maken met hetzelfde principe dat leegstand soms genereert, namelijk die commerciële druk op de stad. De vierkante meter Brussel wordt elk jaar zoveel procent duurder en daardoor toegankelijk voor minder mensen. Dat is niet alleen in de privémarkt zo, dat gaat niet alleen over de huizen en over de gebouwen die er zijn, maar even goed over de privé, of de publieke ruimte, sorry. We merken dat in het Sint-Katelijnenplein. Heel het centrum wordt meer en meer volgezet met terrassen, moet toeristen aantrekken, moet ook middelen genereren voor de stad, want het zijn
arme inwoners. Een beetje die indruk dat Brussel, dat men nu toch zo mordicus verkeersvrij wil maken, dat dat vooral te maken heeft met het feit dat men daar veel events wil gaan organiseren en hoe minder auto's, hoe meer plek om events te organiseren.
Goh,
wat denk je, Pepijn?
Ik denk dat er heel veel verschillende meningen zijn in Brussel, zowel in de stad zelf als in het gewest. En een van die dingen die er wel aan het gebeuren is, is het invullen van publieke ruimte als eigenlijk gecommercialiseerde ruimte. Dan merk je in het Sint-Katlijnenplein. Er staan voor de helft van het plein terrassen. En de andere helft, waar de jongeren dan wel nog mogen hangen, wordt om de zoveel weken door de politie leeggeveegd, omdat er zogezegd overlast zou zijn. Terwijl ja, die jongeren hangen daar al tientallen jaren rond. Ik heb daar zelf nog veel rondgehangen toen ik op de middelbare school zat. En dan is de vraag natuurlijk, voor wie is de stad? En wat ons betreft liefst voor zoveel mogelijk mensen en zoveel verschillend mogelijke mensen. Maar wat het politiek apparaat betreft, is dat blijkbaar niet altijd zo.
Ja, jullie hebben heel veel projecten al op jullie naam staan, hè? Biestenbroek bijvoorbeeld, Anderlecht, Marie Moskou is in Sint-Gilis, een project in de Marolle, maar ook aan de Kanaalzone. En daar komt nu een park, dus eigenlijk hebben jullie iets in gang gezet, zou je kunnen zeggen? Enfin, je moet nu zelf
eerder omgekeerd. Ja, we zijn daar zelf, omdat Leefmilieu Brussel die dat park moet gaan beheren. Ze hebben ons gevraagd, of ze hebben een projectoproep gelanceerd, om eigenlijk die gebouwen tijdelijk te gebruiken. En op die manier een soort van dynamiek te ontwikkelen die hopelijk in dat park kan verder bestaan. Dat wij een heel mooi initiatief vinden. We hopen alleen dat project nu dat echt voor een hele brede groep is, dat die hele brede groep ook nog welkom zal zijn in dat park. Omdat we wel merken dat de kanaalzone meer en meer een elitaire zone wordt. Privatisering van Tour en Taxis, het nieuwe Museum voor Moderne Kunst in de Citroën-garage, de nieuwe
moet ook bestaan, hè, want Pieter Tjonk die was daar gisteren.
Ja.
Ja, anders geen recensie in Pompidou. Ja. Ik zei het al, het boek bestaat uit twee delen. Interessant, theoretisch gedeelte. En dan gaan jullie praktisch aan de slag. Ik vind het ongelooflijk dat een hoop jonge mensen zoveel tips hebben in verband met brandveiligheid, verzekeringen, ongelooflijk beperkt.
Ja,
eigenlijk is dit een boek om op een zeer juiste manier een gebouw te kraken.
Eigenlijk
met de complimenten van Toestand en die van minister Gats, want die was op de voorstelling van het boek.
Ja, minister Gats heeft ons ook een beetje ondersteund met enkele subsidies. Ook minister Smet was daar van het Brussels Gewest. En inderdaad, het praktische deel moet vooral handvaten geven aan mensen die gelijkaardige projecten willen starten. Omdat we niet het gevoel willen hebben dat wij de enige zijn die zoiets kunnen. Nee, integendeel. We zijn er zelf aan begonnen als jonge mensen met veel goesting en energie, maar weinig richting. Dus we hopen met dit boek tenminste handvaten te geven voor de duizenden en één dingen waar je mee te maken krijgt als je een tijdelijk gebruik een invulling wilt geven in een leegstaande plek.
Ja. Wordt er nog veel gekraakt in Brussel? Of doet iedereen het nu een beetje op de manier van Toestand?
Nee, er wordt zeker nog veel gekraakt. En kraken heeft zeker ook zijn rol in de stad. Er is enorm veel nood aan huisvesting, we hadden het er daarnet over. En er staan ook heel veel woningen leeg. Vaak kleinere woningen van privé-eigenaars die ook
maar
moeilijk
te halen
zijn.
Maar dat schrijven jullie ook, hè? Leegstand is niet altijd een bewust criminele daad voor mensen die dat doen omwille van... Ja,
nee, leegstand zit heel
redenen
vaak...
Redenen van investering of prijzen die omhoog zullen gaan, maar soms zijn het gewoon...
Het zit heel vaak in onvrijwillige leegstand. Ja. Hè? Dus bijvoorbeeld een erfenis die niet goed loopt. Of mensen die in een conflict zitten over een pand. Een eigenaar die overleden is en de staat vindt geen erfgenamen. Of evengoed een bouwvergunning die jaren op zich laat wachten. Of de financiering van een project dat er maar niet doorkomt. Waardoor dat plekken blijven leegstaan. En ons motto is van laat ons die plekken tijdelijk gebruiken. Om ook te experimenteren met wat heeft de stad morgen nodig. We bouwen vandaag nog altijd alsof alles voor de eeuwigheid is. We weten dat onze samenleving enorm snel verandert. Dus laat ons ook kijken wat we dan nodig hebben. En laat ons die plekken gebruiken om ermee te experimenteren.
Ja, Pieter Tjonk, kan dit boek op uw goedkeuring rekenen?
Zeer interessant.
Ja, absoluut. Ja. Annelies, wat denk je?
Ja, ik ben ook geïnteresseerd. Ja, ik kende het project nog niet, maar goed gedaan.
Ja. Voilà, leegstond, een handleiding voor het gebruik van leegstaande ruimte. Een nieuwe term voor legaal kraken is dat van de mensen van Toestand. Straks is dan Pieter. Thank you. muziek was dat van Dries El Maloumi en Balaké Sissoko. Ik ben helemaal ontspannen. Met een beetje, ja, dit was een citer uit Madagaskar. Voilà, dat zeg ik er even bij voor wie dat niet meteen had erkend. Maar dat stond gewoon op mijn blad papier. Pieter Jong, jij ging dus naar het Centre Pompidou in Brussel, bijgenaamd Kanaal.
Heet dat, ja.
Want die locatie wordt ook heel intensief gebruikt door het Kunstenfestival des Arts, dat zijn laatste week ingaat in Brussel. Dat zie ik een beetje aan de wallen onder jouw ogen, Pieter.
Ik
overdrijf. Maar je hebt ontzettend veel gezien. Het is natuurlijk een geweldig festival om mee te maken. Jij ging gisteren kijken, dat begon daar gisteren om 6:00, naar Alexandra Peric.
Ja.
Dat is een vrij bekende naam al. En je ziet haar zowel op biennales,
overal opduiken,
theaterfestivals. Het is een, wat heeft zij daar gedaan? Het was 4:00, maar je mocht binnen en buiten lopen, heb ik gelezen.
Buiten, ja.
Ik was er helaas niet, want ik zat ergens elders op dat kunstenfestival des Arts. Wat heb jij gezien?
Wel, ja, het heet Co-Natural en wat mij het eerst opviel eigenlijk. Ik kom binnen in de ruimte en daar loopt een vrouw rond en die evoceert in het Frans. En dat is trouwens het enige Frans in de voorstelling. En daarna ook in het Engels. Een architectuur of een interieur. En na tijd denk ik van, tja, dat klinkt als L'année dernière aan Marianne Bat, die film. Klinkt een beetje zo. Dat soort...
Dan moet je al geluk hebben dat je dat
moet je geluk hebben dat je dat herkent. Hè? Daarna begint ze... een aria te zingen en ik denk van, ik ken dat, wat is dat nu weer al? Toevallig kom ik een Italiaanse tegen en denk ik van, die zal dat weten. En die wist dus dat inderdaad. Maar dan Butterfly, het is heel bekend, maar je moet er dan op komen. Maar daarna ga ik even terug naar buiten en ik vraag van, is hier geen boekje bij deze voorstelling? Want ik vind het toch wel een beetje hermetisch. En normaal krijg je van het kunstfestival altijd een boekje. En dat is echt wel handig. Omdat het is niet erg belerend, maar het is zo'n soort handvat dat je meekrijgt heel vaak. Om snel in een voorstelling... Enfin, om op een soort comfortabele manier te kunnen kijken. Wat eigenlijk heel goed is. Deze keer was dat er niet. Er was alleen een paneeltje. En dat was op vraag van de kunstenares. Met een aantal referenties die zouden opduiken in het stuk. Ja, en daar moet je het dan mee doen. Maar dus niet wanneer en hoe.
Niet
en,
welke referenties, niet wanneer. Ze
een paar, ja, maar, ja dus, okay. Maar dus zoek het zelf een beetje uit. En, dus inderdaad, René stond erbij. En Rob Griez stond erbij, dus als namen. Maar er zijn dan ook zo van die namen dat ik denk van, ja, wie kent dit? Maar goed.
Maar Annelies Verbeek zal dat allemaal kennen.
En, maar dan staat er ook bij van, het gaat ook over de versplintering van ons zijn tussen diverse media en denksystemen enzovoort. En op die manier ga je dan even terug binnen en dan merk je inderdaad dat er één performer vertegenwoordigd is als hologram. Maar het is geen echt hologram. Dus het is eigenlijk een soort glazen piramide waar televisieschermen boven hangen horizontaal. En dus in de schuine vlakken van de piramide zie je daardoor, omdat het vrij duister is, zie je daardoor dat televisiebeeld alsof die persoon daar ergens in de ruimte...
Maar het is geen echt hologram.
Maar het is eigenlijk gewoon namaken. Je merkt dat ook heel snel, van dit is geen echt hologram.
Maar misschien had dat wel betekenis. En wilde men duidelijk maken dat alles fake is in deze wereld.
Ja, goed,
fake
maar
nieuws, fake hologrammen, ik weet het niet.
Het is heel ingewikkeld, vind ik. En je krijgt eigenlijk nergens... En dat is het moeilijke, vind ik, van dit werk. Nergens krijg je het gevoel dat je als bezoeker een plaats hebt of dat er iemand over jou gedacht heeft als van... Wat wil ik jou vertellen? Of waarom ben jij hier en waarom ben je hier nodig? Want ik bedoel, anders...
Kortom,
anders
Pieter,
je...
ik heb de indruk, je hebt er helemaal niets van begrepen. Je hebt er helemaal niets aan gehad.
Het werd op een bepaald moment werd het plots wel interessant.
Was dat dan na 2 of na 3 uur?
Nee, dat was na 1,5 uur, waar ineens een paar momenten ik dacht... Tja, ja, oké, maar had je nu van in het begin geprobeerd om ons zo binnen te slepen in verbeeldingen van schilderijen en dan de achterkant van die beelden getoond en daar iets over verteld, dat is eigenlijk wel interessant. Want bijvoorbeeld, er zijn wat beelden van soort imitaties van Gauguin in Tahiti. En dan krijg je ook het verhaal erbij en zie je dat beeld ook veranderen. Dat Gauguin eigenlijk nooit een onbevlekte natuur heeft gezien in Tahiti, maar heel veel miserie vooral. En dus eigenlijk zijn eigen fantasie geprojecteerd heeft op dat land.
Ja, wel, had de MeToo-beweging toen bestaan, ik denk dat Gauguin zwaar had gehangen. Dit volledig terzijde.
Het rare is, vind ik, dat dit wel kan, want op de dag ervoor wil ik gaan kijken naar Esther Salomon, en die doet eigenlijk een beetje hetzelfde. Die laat ook gewoon performers los in een museumruimte.
Dat is het ING Art Center. Ja.
Maar die hadden wel heel... Je ziet dat die voortdurend heel erg bezig zijn met de manier waarop ze die vrij complexe ruimte gebruiken, waarop ze daar een interessant beeld maken voor de mensen die daarin rondlopen, die soms heel verrassende doorzichten krijgen op verschillende performers. En heel af en toe ook mensen echt bij de actie halen. En die actie gaat eigenlijk over allerlei rituelen van agressie en verzet. Mm-hmm. Dat is heel goed gedaan. En dan denk je van, kijk, het kan dus wel. En het is wel mogelijk om heel veel referenties en verhalen in zo'n toch relatief abstract werk te stoppen, zonder dat je als toeschouwer eigenlijk een beetje aan de kant gelaten bent.
Dus misschien niet gaan naar Anna Peritsch en toch nog even Esther Salomon proberen.
Wel, dat is mijn gevoel, maar iedereen moet natuurlijk...
Maar dat is het fijne ook aan het kunstenfestival. Je gaat er open naartoe.
Ja, je moet het proberen.
En je zit er helemaal in, of je zit er helemaal niet in. Ik heb zelf iets wondermoois gezien gisteren van Encyclopédie de la Parole.
Ah, dat is fantastisch. En dat is bijvoorbeeld fantastisch. Ja,
het is van de mooiste voorstelling ooit gezien, maar helaas, het was de laatste voorstelling. Maar het loopt nog een week. Er zijn nog tickets voor heel wat voorstellingen op het kunstenfestival.
Misschien dus, nog een geheimtip, als het nog loopt. Ja? Latifa Labissi, die Mary Wigman terugspeelt, de heksendans. Dat is ontzettend goed gedaan. Dat is echt fantastisch.
Check een site en probeer nog ergens binnen te geraken. Annelies, ga je eigenlijk zelf naar theater kijken als je voor theater ook schrijft? Is het een medium dat jou interesseert?
Ja, ik ga zeker veel theater kijken. Ja. Maar ik volg een aantal gezelschappen en daarbuiten zie ik te weinig, vind ik nog steeds. Maar ik probeer ook wat film te zien. Ik sta ook heel vaak zelf lezingen te geven s'avonds. Dus die avonden zitten wel allemaal
wanneer
vol.
Wanneer schrijf jij die boeken, vragen mensen zich af. Je hebt nu een job aan de Vrije Universiteit.
Ja, vanaf september vooral, maar ik ben er nu toch al wel
wat... En wat voor een job is dat? Want je volgt Bas Heijnen op trouwens.
Ja, ik volg Bas Heijnen op als vrije schrijver aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En dat is een... ik ben de 12e vrije...
Je geweldige job.
Ja, de 12e vrije schrijver al. En ik werk rond het thema verbonden wereld, connected world noemen ze dat daar in Amsterdam.
En, dat kunnen ze geen Nederlands meer, is dat wat je bedoelt?
Ja, en ik moet zelf een aantal evenementen organiseren. Ik moet ook werken met studenten. En ik heb er wel zin in eigenlijk. Ik ben vrij, maar er zijn ook een aantal bestanddelen die er elk jaar in zitten.
Ja. En moet daar dan tekst uitkomen, Annelies, en een aantal... Ja. Pagina's heb je
uiteindelijk moet ik een lang essay schrijven dat ik dan als eindnoot ook moet brengen in mei volgend jaar.
Ja, en wanneer krijgen we nog eens een boek van jou?
Ik heb een idee voor een nieuwe verhalenbundel, maar ik zal er rustig aan moeten schrijven, denk ik, met andere taken.
Ik wens het jou toe. In ieder geval, jouw teksten voor theater, die worden... dit najaar ook gebundeld.
Heel waarschijnlijk, hè. Dat is nog niet 100% zeker, maar dat ziet er wel naar uit.
Ja, heel fijn. Dankjewel, Annelies Verbeke, om hier te zijn. Wunderbaum, die voorstelling is dus te zien vanaf 29 mei. Het is in de Monti of het is ernaast. Check de website. Voilà.
En in Pepijn november Kennis in Gent.
En in november in Gent. Dankjewel, Annelies. Dankjewel ook Pepijn Kennis om hier te zijn. En Pieter Tjonk, ik zie jou ongetwijfeld heel snel terug. Morgen opnieuw Pompidou, dan praat ik met... David Klaarbout onder meer. En we hebben het ook over de grote tentoonstelling die opent binnenkort in het Middelheim Museum. Maar ze gaan daar morgen al een gigantisch werk van Bruce Nauman binnentakelen. Dus ik ga daar even morgen naartoe en dan hoor je het in Pompidou. Bye bye.
ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.